Dit is Wortels en Vleugels, de podcast waar Dalanda en Jasmijn, het pleeg- en adoptieduo, jou meenemen op een reis door hun wereld. Van diepe vragen tot subtiele nuances. Iedereen met een rugzakje zal zich kunnen herkennen. Laat je inspireren door Wortels en Vleugels.
Welkom bij Wortels en Vleugels, aflevering 11. De quote van vandaag is, want we gaan het hebben over familiebanden, is: familie is waar leven begint en liefde nooit eindigt.
Mooie.
Ja, vind je een mooie quote?
Ja.
Ja, vind ik ook wel. Heel toepasselijk.
En als we aan onze allebei, aan onze biologische moeders denken, waar ze ook zullen zijn, zullen ze altijd van ons houden.
Ja, ja.
En andersom ook.
Andersom ook, ja. Blijft ja. Altijd dat lijntje hebben ja. Met elkaar.
Ondanks dat ik mijn moeder nooit heb gekend, mijn biologische moeder, ja, ben ik haar wel altijd dankbaar ergens. Want zij heeft mij op de wereld gezet en zij heeft mij een beter leven gegeven.
Ja, daar is er wel iets voor in werking gezet, ja.
Ja.
Ja. Ik heb het zelf door met mijn biologische moeder, ook al ben ik niet bij haar opgegroeid. Tot in ieder geval natuurlijk wel mijn 16 jaar, maar niet mijn hele leven, hele jeugd, ben ik ja, wel dankbaar voor wat ze mij heeft meegegeven. Die eerste jaren, ook qua liefde. Wat ik al eerder heb gezegd, dat ontbrak er niet aan. En in de vorige aflevering zei je iets over Reform House. Ja. En het Reform House, dat jouw ouders daar al naartoe gingen in die tijd.
Ja.
En dat deed me denken aan mijn biologische moeder, want zij deed dat ook al. Zij wilde echt het beste voor ons. Dat was in alles zichtbaar. Dus ook daar naartoe. Zij ging dan naar de groene winkel. En wij kregen geen snoep, maar we hadden dan wel zoet houtstokjes.
Ja.
En van dat drop met zo'n panda erop, als een zwart dropstaaf.
Ja, die je zo lekker kon trekken, zo ja, zacht.
Ja, dus ze kocht dan dat soort
lekkere. En de honingstaafjes.
Ja, honingstaafjes, ja.
Ja, oh, dat ja. Was heel anders snoep dan nu, hè?
Ja, dat kun je echt niet voorstellen.
Niet dat is voorstellen. Maar die zoethoutstokjes, oh.
Ja, daar kon ik echt heerlijk op zatten. Ja.
Lekker
op knauwen. Dat ging ook lang mee.
Ja,
fantastisch als kind.
Ja.
Ik ben benieuwd of ze dat nog hebben. Maar ja, zijn die dat soort dingen dan? Ja. Ik weet ook wel dat... En ik voelde bij haar ook wel altijd een soort van onvoorwaardelijkheid. Toen wij, als ze dan bij ons kwam op bezoek bij mijn pleegouders... Dan nam ze eigenlijk altijd wel wat te eten en te drinken mee. Of een stuk fruit. En ja, dat was dan haar manier van toch nog iets te kunnen doen van zorg.
Lief.
En, ja, ze was ook altijd wel heel erg bewust van... En dan vragen van, krijg je wel goed eten? Oh. Ze is wel lief voor je. En eet je wel genoeg fruit? En ja, ze probeerde wel binnen haar mogelijkheden dat te doen. En ook een recent voorbeeld dan... Toen ik naar Ibiza ging, toen zou ik haar zeker voor een hele lange periode niet meer zien. Dus toen ben ik weer bij de langs geweest. En toen zei ze ook als eerste van, zal ik je uitzwaaien? Van, waar moet ik zijn? Wanneer ga je weg? Terwijl mijn pleegmoeder dat bijvoorbeeld ja, niet zou zeggen. Die heeft ons wel een gedag gezegd, maar die zou echt niet naar de airport rijden om ons uit te zwaaien. Dus ik vond dat... Ja, dat soort dingen vond ik dan heel tekenend. Want ik zou dat ook doen als moeder bij mijn eigen kinderen. Zeker als ik die lange periode niet zou zien. Maakt me niet eens uit of ze dat willen. Ik sta daar.
Ja.
Ik zwaaien. Ja. Ja. En dus, ja, dat was wel... maar wat wel tekenend ook was qua familie. Daar gaan we natuurlijk deze aflevering over hebben. Als pleegkind kom je natuurlijk in een andere familie terecht. En dan heb je niet alleen te maken met je pleegouders, maar dus ook de familie van je pleegouders. En vice versa. Zij hebben weer te maken met de familie van de pleegkinderen. En vaak wordt dat belicht hè, vanuit podcasts van pleeggezinnen die dan vertellen over dat je het hele netwerk van het kind erbij krijgt. Maar als pleegkind krijg je natuurlijk ook een familie erbij vanuit je pleegouders. Nou had ik wel... de familie van mijn pleegmoeder was dan vooral op de voorgrond aanwezig. Mijn vader, pleegvader, kwam uit een gezin van twee kinderen, waarvan hij er dan één was. En dan vader, moeder. En verder zat daar niet heel veel familie omheen. En zijn moeder woonde ook wat verder weg, in Alphen aan de Rijn. En die zagen we niet superveel. Was verder lieve vrouw, maar ook ja, niet heel warm. Wat ik ook begreep van mijn pleegvader was dat hij ook vooral werd opgevoed door zijn oma. En ja, dat hij daar een goede verstandhouding mee had. Omdat dat die relatie met zijn moeder wel echt wel anders was. Zijn vader was ja, lieve man, maar ook niet geen prater. Dus dat zat echt in de familie. Maar ja, prima als wij daar waren als jong kind, dan was het gewoon oké. Ik kreeg een soepje, ze hadden lekkere taartjes, weet ik nog. Dat vond ik dan helemaal fantastisch. Een hele grote tuin. Het was echt heerlijk om daar te spelen. En ze hadden op een gegeven moment ook, ik weet niet of ze dan, ja, ze hadden een paard ook. Omdat de broer van mijn vader bij zijn moeder tijdelijk woonde. Dat vond ik heel erg gaaf. Maar de familie van mijn pleegmoeder, die bestaat uit, ik geef aan me ook, 3 broers had zij, heeft zij. En dan 2 zussen, waarvan 1 zus nu overleden is. Dus de tante die bij ons in huis kwam wonen als. Dus de zus van mijn moeder, van mijn pleegmoeder, die is overleden. Maar het was. Ja, ook die familie was, ervaarde ik wel als kind echt al als gewoon gezellig. En ik. Met de familiebijeenkomsten, dan werd ik gewoon opgenomen en was dat leuk. Maar op latere leeftijd bijvoorbeeld, zoals nu, heb ik helemaal geen contact met die familie. En vanuit jeugdzorg werd er wel gestimuleerd om vooral het contact te hebben met de familie van de pleegouders. Ook om even wat meer rust te geven aan ons. Dus wat minder. Ja, bemoeienis vanuit de biologische familie. Dan niet vanuit mijn ouders, die waren wel natuurlijk aanwezig. Maar ja, dat stimuleerde ze wel. Vooral in het begin. En mijn ouders die gingen daar wel in mee, mijn pleegouders. Maar daardoor is mij ook de kans ontnomen om echt een band op te bouwen met mijn eigen biologische familie. Dus enerzijds van mijn moeders kant en anderzijds van mijn vaders kant. Dat was wel iets ingewikkelder, omdat hij natuurlijk uit Guinea, uit Afrika kwam en daar vooral veel familie had zitten. Maar mijn moeder was natuurlijk een Nederlandse en opgegroeid in Alkmaar. En die familie is eigenlijk altijd daar gebleven in Alkmaar. En dat was voor ons een 1,5 uur rijden. Mijn pleeghuis waren ook niet heel erg mensen die makkelijk lange ritten maakten. En dan vooral mijn moeder was, zijn pleegmoeder was sowieso niet iemand die graag in de auto zit. Dus ja, dat werd ook niet heel erg gestimuleerd. Dus ik heb bijvoorbeeld alle verjaardagen van mijn neven en nicht. Van mijn neven. Heb ik dan ook gewoon gemist of zo. Dat was dan niet dat wij daar aanwezig waren. En dat vind ik achteraf gezien dan een gemiste kans. Omdat dat heeft ook wel. Inmiddels heb ik daar vrede mee. Maar het heeft voor mij wel een tijd geduurd. Omdat ik me daar heel erg alleen in voelde. Want ja, wat ik al aangaf van het contact met de familie van mijn pleegouders heb ik niet. Het was eigenlijk gewoon totdat ik uit huis ging. En toen was het gewoon oké, dag. En dat heeft niet zozeer met mij te maken als persoon. Maar ook hoe zij zijn als familie. Wat ik al eerder aangaf van mijn moeder is een lieve vrouw. Maar mijn pleegmoeder, maar haar nichtje bijvoorbeeld. Dat een aantal nichtjes. Ja, die sprak ze zelf ook niet 1 op 1 of zo. Of dat ze daar heel actief mee was. Of cadeautjes verkocht. Of dat het heel erg warm contact was of zo. Dus dat is ook iets wat gewoon niet in die familie zit. Daar heb ik het gewoon niet echt mee getroffen. En uiteindelijk heb ik ja, daar dus nu verder geen contact mee. En is dat ook niet ontbloeid. Maar ook niet met mijn biologische familie. Dus uiteindelijk heb je dus niks aan het einde van de streep, onderaan de streep. En zeker nu ik zelf een gezin ben gestart, is dat echt wel, merk je dus echt wel van, hey, de impact van het zijn van een pleegkind, ook in de latere fases van je leven. Je bent het niet voor even, het is voor de rest van je leven.
Ja,
ja, dus nu ik zelf een gezin ben gestart, merk je wel dat er dus dan ja, minder binding is met de biologische familie en al helemaal niet met de familie van mijn pleegmoeder. En dat vind ik soms wel eens lastig, met name voor mijn kinderen, want ik gun hun ook zoveel meer dan eigenlijk alleen ons gezin. Het maakt ons ook alweer heel erg hecht. Maar ja, ik denk dat daar vind ik wel dat jeugdzorg wel een steek heeft laten vallen. Omdat ja, in het kader van de goede hechting hebben ze dat niet super gestimuleerd. Het contact met biologische familie. En ja, mijn pleegouders misschien dan ook. Dus het is niet een verwijt, maar ik denk wel echt wel een verbeterpunt. Van sta daarbij stil. Op het moment dat je dat dus eigenlijk zegt van nou, dat is goed om dat een beetje af te houden of wat meer op afstand te hebben. Wat daar de gevolgen van zijn, ook op latere leeftijd als het kind dus dan volwassen is. Want ja, je mist gewoon vitale binding in best wel belangrijke jaren. En ik zat natuurlijk in het pleeggezin samen met mijn biologische zusje. Maar we verschillen 4 jaar. En ik heb lange tijd wel gedacht van, oh, dat zij het misschien wel nog beter had gehad. Omdat ze echt op jonge leeftijd dan uit huis was geplaatst. En dan niet, naast dat ik heel veel positieve herinneringen heb, niet ook nog ook de vervelende dingen zo heeft, zeg maar, van herinneringen daar heeft. Maar het heeft me wel erg doen beseffen van dat dat eigenlijk helemaal niet het geval is, zeg maar, als ik dat vanuit mezelf bekijk. En ik ben ook heel dankbaar dat ik wel die herinneringen heb aan onze vader en moeder. En die, weet je, die leuke dingen als achter op de fiets en naar de kinderboerderij en gezellige dingen doen samen en die warmte van mijn moeder. En dat heeft ook wel ervoor gezorgd dat ik, denk ik, altijd ook nog die bepaalde zachtheid heb gehad. Omdat je gewoon die liefde wel hebt ontvangen. En waarbij ik vanuit mijn inzien zie dat bijvoorbeeld mijn zusje echt heel erg worstelde met haar eigen identiteit. En wie ben ik en het afzetten ook tegen mij als zus. Dat ook dus daarin, zeg maar, de uithuisplaatsing ook wel echt enorm effect heeft gehad op onze relatie. Dus dat op het, natuurlijk weet je, onderling tussen zussen kan er altijd strijd zijn. Ook als je gewoon in je biologische gezin bent opgegroeid allebei. Maar bij ons was er toch echt wel ook een verstoorde relatie onderling. En daar hebben we, denk ik, wel weinig begeleiding, of eigenlijk geen begeleiding in gehad. Om dat ook goed te sturen en in goede banen te laten leiden van hoe de verhoudingen waren. Want ik zorgde natuurlijk voor haar de eerste paar jaar. En dat is natuurlijk niet voor de bedoeling voor een kind van 5, 6. Dat je op die manier zorgt voor je broertje of zusje. En dat zorgt dan ook alweer voor scheve verhoudingen in je zussenrelatie. Ik heb dat natuurlijk wel losgelaten toen ik in dat pleegzin kwam. Dat was niet meer mijn taak. Maar doordat we totaal andere karakters ook hebben, botsten wij wel echt enorm. En ik had echt een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Wat ik al eerder aangaf, ook met vriendschappen. En een hekel aan het achterbaksen. Waarbij mijn zusje bijvoorbeeld soms echt streken kon uithalen. Dat ik dacht van, dat is echt niet fijn. En dat betekent niet dat ik nooit iets verkeerd deed. Maar dat de uitingen eigenlijk van de effecten van onze trauma's, die waren zo divers, waardoor we elkaar gewoon niet goed konden vinden. En eigenlijk die hele zussenrelatie, ja, die was gewoon in de tienertijd niet gezond. En helemaal toen ik natuurlijk op kamers ging, ze woonde dan nog thuis, ze was natuurlijk 14, ik was 18, ging dat ook best wel uit elkaar. En eigenlijk hebben we elkaar daarin ook niet meer goed kunnen vinden. En is het op een gegeven moment ook wel echt enorm geëscaleerd. Waardoor ik ook echt afstand heb moeten nemen. Omdat ik lijde echt onder die relatie. Omdat juist omdat ze mijn zusje was. En juist doordat we dingen hadden meegemaakt. Ik wilde heel graag die verbinding samen. Ik wilde heel graag dingen met elkaar delen. En zij duwde mij ontzettend weg. En tot zwaar kwetsend aan toe. En zij kon mij natuurlijk ook zo kwetsen. Omdat ze mijn zusje was. En eigenlijk het enige familielid wat ik had. En op een gegeven moment heb ik echt toen voor mezelf moeten kiezen. Om daar ook gewoon. Om te zeggen, oké, tot hier en niet verder. En is onze relatie echt enorm geëscaleerd. Toen hebben we ook een jaar geen contact gehad. En toen werd ik ook moeder. En dat heeft me toen ook heel erg doen beseffen van oké, ik ga voor mijn gezin. En ik heb de kans om nu het te doen hoe ik het zou willen. En ook om te leren vanuit de ervaringen van mezelf en vanuit de ervaringen vanuit mijn biologisch gezin en vanuit mijn pleeggezin. En dat heeft me enorm veel rust gebracht. En ook, ja, dat ik durf wel te zeggen dat ik die positiviteit die ik daaruit heb gehaald, toch uit al die trauma's. Van oké, okay, hoe kan je wel je daadkracht eruit halen, je veerkracht, je mentale sterkheid die je hebt, om door te geven ook gewoon aan je eigen kinderen. En dat vind ik wel nu, ook al zijn ze nog maar 3 en 5, dat je dat al terug kan zien. En, maar goed, om aan te geven, ja, uit huisplaatsing heeft ook effect op de familiebanden. Ja, hoe was het bij jou? Met adoptie, werd je goed in je gezin of werd je goed bij familie opgenomen van je adoptieouders?
Ja. Ik weet dat mijn familie heel erg uitkeek naar mij. Vooral mijn opa, de vader van mijn moeder. Want ik was het eerste kind met bruine ogen. De rest was blauw en grijs of groen. Dus ik was het eerste kleinkind van 17 kleinkinderen. Totaliteit, dus ook kwamen nog jongeren onder mij. Maar in totaliteit 17 kleinkinderen. En dan heb ik het nu even over mijn moeders kant. Want daar waren de leeftijden wel wat dichter bij elkaar. Mijn moeder komt uit een gezin van 6 dochters. Zij was de jongste. En 1 nichtje woonde echt vlak bij mij. Daar kon ik ook echt op de fiets naartoe. Wij zijn samen opgegroeid. Dus voor mij was zij ook wel een beetje een soort van zusje. Wel mijn nichtje, maar samen op vakantie. Heel vaak bij elkaar slapen. Bij opa en oma slapen. Ja, dat vond ik heerlijk. Dat was heel fijn. En de rest van de familie woonde eigenlijk door het hele land heen in Delft, in Beekbergen, in Epe, mijn oom en tante. Volgens mij van mijn oudste tante, die hadden een eigen bungalowpark. Daar waren we ook heel vaak. Ik heb een paar keer gelogeerd bij mijn tante in Beekbergen. Mijn peetante, die woonde eerst in Haarlem en daarna zijn ze naar Heerhugowaard verhuisd. Ja, ik heb mijn moeders kant, daar had ik wel heel veel band mee. En nog steeds wel. Ik heb met 2 tantes nog wel heel veel contact. Maar mijn vaders kant, die zijn wat ouder, stuk ouder. Mijn oudere neven en nichten, die hebben nu kinderen. Die zijn, 24 of zo. En die ken ik nog niet eens. Mijn broers en mijn zus kennen die wel. Maar ik ging op een gegeven moment niet meer mee. Ik zet me sowieso wel een beetje af tegen mijn familie. Dat deed ik zelf. Ik wilde, ik weet het niet. Ik weet niet waarom ik dat deed. En dat was vooral een beetje bij mijn vaders kant. Misschien omdat zij ook ouder zijn en ik daardoor minder binding met hun had. Maar ik had 1 nichtje, Fatima. Zij is ook geadopteerd in Nederland. Zij had een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader. En haar broer is ook geadopteerd, Martijn. Die zaten iets meer naar mijn leeftijd, ook wel een stukje ouder. Maar mijn nichtje is, Fatima was 23 toen ze verongelukte.
Wauw.
Ja, en zij was in mijn vaders kant dan mijn nichtje die qua leeftijd het dichtst bij mij was. Maar ik heb wel bij haar gespeeld, maar nooit echt gelogeerd volgens mij. Maar ja, ik werd gewoon opgenomen en bij mijn vaders kant, ja, de jongste. Wij waren de kleintjes. Mijn vader was de 1 na jongste. En al mijn nichten en neven waren al zo groot, weet je. Ze zagen ons als kleine lieve kinderen. Mijn vaders kant had nog meer kinderen geadopteerd. Dus Martijn en Fatima en dan nog 2 anderen uit Korea.
En weet je wat de reden daarvan was? Dat zij ook gingen voor adoptie? Wat was dan de broer van je vader?
Ja, de zus van mijn vader.
Oh, de zus van je vader.
Die had dan Fatima en Martijn. En de broer van mijn vader, ja, die had een eigen basisschool. En volgens mij hun eerste geadopteerde zoon, die kwam, als ik het goed heb, met een bootje vanuit Korea. Dat was volgens mij in die oorlog, ik weet het niet. Het was een vluchteling. En die vertelde, ik heb nog een broertje. Kan die ook hierheen komen? En toen heeft mijn oom hun geadopteerd, allebei. Maar die kwamen echt al op latere leeftijd. Ja, dat is mijn vaders kant, ja, meer geadopteerd eigenlijk, ja.
Ja. Maar ze hadden dus geen biologische kinderen zelf?
Jawel, mijn oom die de basisschool had, die had 3 eigen kinderen.
3? Wow.
En 2 dan geadopteerd.
Mm-hmm.
En mijn tante, die hadden wel alleen Geadopteerde kinderen. Ja. Volgens mij waren zij eerst ook pleegkind en zijn daarna
geadopteerd.
Ja. Ja, dus bijzonder genoeg kennen we dat wel in het gezin. Adoptie en pleegkinderen. Maar
hoe ging dat dan? Want waar leefden die ouders dan nog van die pleegkinderen die dus uiteindelijk geadopteerd zijn?
Of die oud, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Nee, daar heb ik nooit om gevraagd of daar gevraagd. Ook niet van mijn Koreaanse familie. Nee, ik had daar de band. Ja, nogmaals, ik zette me best wel af tegen mijn hele familie. Dat is allemaal wat later gekomen. En ik weet niet waarom ik dat deed. Mijn moederskant, ja, dat bedoel ik helemaal niet naar. Maar mijn moederskant had ik gewoon echt veel meer mee. Ook met mijn opa en oma. Want mijn opa, dus de vader van mijn vader, was opnieuw getrouwd. Toen zijn vrouw, dus de moeder van mijn vader, overlijdt toen hij nog heel jong was. Gewoon nog een kind. Ja, die waren gewoon een stuk ouder. Ik heb nooit bij hun gelogeerd. En de ouders van mijn moeder wel, ja. Mijn opa die heeft mij ook vroeger gebracht naar, naar psychologen, psychiaters. Dat was echt een soort van, ja, niet de tweede vader vind ik heftig gezegd, maar die was er wel echt voor mij. Hele creatieve opa. Hij was ook kunstschilder. Een hele interessante opa vond ik. Ik voelde me echt heel fijn toen mijn opa doodging. Vond ik ook heel erg. Ja, en ja, ik ben gewoon volledig opgenomen in de familie. Ze zagen me gewoon volwaardig.
Maar heb je nog veel contact ook met je
neven
familie?
Niet. Ja, nou, we hebben Instagram, dus we volgen elkaar wel op Instagram. Mm-hmm. Maar het is niet dat we elkaar bellen of appen. Ja, sommigen nog wel, zo sporadisch. Er zijn wel een paar neven en nichten die dan via Instagram echt een like geven of een comment geven of in de DM komen of een appje sturen. Jawel. Ja, zeker. En met mijn broers ook. Mijn jongste broertje heb ik heel veel contact mee. Mijn oudste broer wat minder. Maar dat is ook goed. Het is oké. Het is gewoon goed. En mijn zus, ja, die heeft Down-syndroom. Dus dat zij is de enige die ik kaartjes stuur als ze jarig is. Omdat ik dat weet, dat ze dat heel leuk vindt.
Oh, ja.
En gisteren had ik mijn moeder aan de telefoon en dan is ze daar. Want ze woont in een in een huis. Ze heeft gewoon een eigen appartement in een heel groot huizencomplex. Dus begeleid wonen. Alleen er was iets in de groep gebeurd. Een virus. Dus toen mocht ze niet van de kamer af. Toen werd ze opgehaald door mijn ouders. En dan blijft ze gewoon bij mijn ouders logeren. Maar
dat is fijn voor de.
Ja, het enige wat ik wel altijd had, wat ik al eerder heb verteld, is dat ik wilde ook een Indonesische broer of zus. En die kreeg ik niet. Dus, en mijn broertjes zijn twee Colombianen. En die trokken ook, omdat zij jongens zijn en van voetbal hielden, ja, trokken zij heel erg naar elkaar. Ja, dat. En ik en mijn zus waren echt beste vriendinnen. Ja, op een gegeven moment word ik ook ouder. En dan, ja, dan groeit dat ook een soort van uit elkaar. Je ziet ook dat ze anders is. Ik krijg andere vrienden. Ik zet me af in het gezin, omdat ik mijn ei niet kwijt kon. En me niet begrepen voelde. En me anders voelde. Me schuldig voelde. Allerlei rot emoties bij elkaar. Maar dat is, ik heb ook wel gesprekken gehad met mijn oudste broer en mijn jongste broertje ook over vroeger. Dat we echt om tafel moesten gaan zitten en dat ik heel erg schuldgevoel had over hoe ik was als kind. Dat ik weet dat ik niet makkelijk was.
Richting hun? In je gedrag?
Richting hun, ook richting mijn ouders. Maar ook dat ik een keer zei, mijn ouders en ik konden elkaar zo niet vinden. Gewoon zo echt links en rechts 0-100, hoe zeggen dat, zwart-wit. En dat ik ook tegen mijn broertje een keer heb gezegd, oké, ik denk dat ik vanuit de pijn die ik daarbij ervaarde, dat ik zei, ik ga de verbinding, ik ga het contact gewoon verbreken, want dat doet gewoon zoveel pijn. En dat heb ik ook wel voor een paar jaar gedaan. En dan heb ik het over de periode dat toen ik nog in Amsterdam woonde, dat ik dus uit het dorp of de stad waar ik ben opgegroeid, maar dat verhaal komt nog een keer, ben ik naar Amsterdam verhuisd. Ja, mijn ouders dachten toen, nu is ze volwassen, weet je wel. Nu laten we er los. Ook met heel veel andere dingen. Zonder dat ik daarin begeleid ben. Want ik hoor jou heel veel praten over begeleiding. Wat heel goed is en wat moet. Alleen mijn ouders hadden nul begeleiding. Wat ik al eerder vertelde. Zij konden alleen de begeleiding vinden als zij een coach inhuurde. Of naar een psycholoog. Of een andere expert inhuurde om mij te begeleiden. Maar
Ja, mijn pleegouders konden wel pedagogische vraagstukken neerleggen.
Ja, precies.
Wat ook super belangrijk was, omdat ze zelf geen biologische kinderen hadden ook. Dus dat was wel echt wel van belang.
Maar... ja, ik weet het niet. Ik zou dat moeten uitzoeken. Maar ik hoop dat er voor geadopteerde kinderen in ieder geval... ja, ik denk in Nederland wel dat die zorg anders is. Want je kan ook kinderen adopteren vanuit Nederland. Maar kinderen vanuit een ander land... ik hoop dat dat wel veranderd is. Ja, sorry, ik...
ja, met name voor de hechting. Of misschien is het dan wel niet, is het dan niet verplicht of zo. Hè? Maar zal het ongetwijfeld wel beschikbaar zijn, denk ik. Nou, laten we het eens uitzoeken.
Ja, er zijn wel stichtingen, dat weet ik wel. Het FIOM, of FIOM weet ik het allemaal. Ik ben natuurlijk wel op zoek gegaan naar mijn biologische ouders. Dat kon ik niet vinden, dat verhaal weet je. Toen was ik 16 en een keer later nog, toen ik 23 was of zo, of 22. Maar eerlijk, ik ben daar in mijn puberteit nooit zo mee bezig geweest. Ik weet wel dat ik het wilde ergens, want ik wilde gewoon weten waar ik vandaan kwam. Het is zo belangrijk dat jij in je eigen gezin kan zien... oh ja, daarvan heb ik de krullen. Daarvan heb ik het gedrag.
Dat je herkenning hebt.
Ja, en dat had ik nul. En mijn broertjes hadden dat wel met elkaar. Ook al kwamen zij niet uit hetzelfde gezin. Zij konden wel, ja, het waren wel Colombianen. Ze spraken niet dezelfde taal. Maar ze hebben wel bijvoorbeeld een taalcursus van mijn ouders gehad in het Spaans.
Allebei, ja.
Ja, en ik mooi. Niet. Was ik heel jaloers op.
Ja, dat ze jou dan misschien ook kunnen geven. Gewoon en als drieën.
Ja, en mijn broertjes voetbalden bij NAC. Binding. En die kreeg dan een... oh ja, wacht, hij voetbalde bij NAC, maar ik wilde zeggen... hij was echt wel een voetballer die op weg was naar professioneel te willen worden.
Ja.
Dus, en mijn jongste broertje was ook een voetballer. Maar die zat er niet bij een bekende club. Maar die vonden elkaar wel met het voetballen. En dan kregen zij met Sinterklaas een tenuutje, een Colombiaans tenuutje.
Oh,
ja, dat vond ik superleuk. Maar dan dacht ik altijd, oh, ik wil ook zo'n... want ik liep ook wel zo'n voetbalkleren, omdat ik altijd aan het voetballen was. Ik was altijd met de jongens aan het meedoen. Dacht ik, ik wil dat ook. Met sommige dingen dacht ik, oh ja, dan hadden mijn ouders toch net iets meer... er was wel verschil. Emmy met Down-syndroom, dat is mijn moeilijk kind.
En dan de twee
Colombianen. Mijn jongste broertje was echt het lievelingskindje voor mijn gevoel. En dat gun ik hem mega. Maar de jongste heeft het makkelijkst, denk ik. Want ze hebben natuurlijk alle oudere kinderen al gehad. Ze zijn er altijd doorheen gefietst. Maar ik hou heel veel van mijn jongste broertje. En daar was ik ook super gek op. Dus ik gunde hem ook alles. Maar als ik dan later, wat ik vertelde over dat gesprek met mijn jongste broertje in ieder geval aan tafel... ja, heb ik wel verteld waar ik tegenaan ben gelopen. En in dat gesprek vertelde mijn broertje, maar zo zie ik dat niet. Voor mij is het zo en zo. Dus iedereen in het gezin heeft ook zijn eigen waarheid. Een eigen gevoel en emotie bij iets.
Ja, je eigen perceptie.
Ja, precies. Maar het is wel mooi als je dan later, mijn broertje is psycholoog. En dat we er nu zo anders over kunnen praten. En bij mij zijn er natuurlijk ook dingen ontwikkeld. Ik kijk ook anders naar dingen. Ik heb ook leren loslaten. Ik ben ook door dingen heen gegaan. Waardoor ik nu... mijn moeder en ik spreken nu lachen om dingen.
Ja.
Terwijl mijn moeder echt zoveel verdriet heeft gekend. En ik ook. Ik kon bijvoorbeeld vroeger roepen tegen mijn moeder... je bent mijn eigen moeder niet. Dus boeien.
Ja, dat is wel echt...
dat is vreselijk. En op het moment dat ik het zei... wist ik dat ik haar kwetste.
Ja.
Alleen, ik was boos op mezelf dat ik het zei. Maar die woede... weet je wel, dat je iemand kan kwetsen omdat je zo boos bent op haar. Op dat moment, in welke situatie dat ook was. En ik voelde ook echt, je bent mijn moeder niet. Als je puber bent, voel je ook gewoon...
dan voel je dat, ja.
Dan voel je dat gewoon zo. Maar als we dat zeggen, oh, wat erg dat je dat zei. Dan zeg ik, oh, wat erg dat ik dat zei. Maar het is ook niet meer die strijd die wij met elkaar hebben. Er was altijd wel een strijd tussen mijn moeder en ik. Maar mijn moeder en ik hebben elkaar wel echt anders leren kennen. En ook, zij heeft ook dingen... toegegeven en mij erkent in heel veel dingen. En zij ziet mij nu echt. Ja, dat is voor mij goud. Dat is echt een cadeau.
Ja, dat lijkt me super prettig, ja.
Ja, en eindelijk dan voelt het van... ik hoef me niet meer te laten zien. Ja. Van, dit ben ik, mama. Accepteer nou wie ik ben en zie je mij. En hou je ook van mij zoals ik gewoon ben. Ja, dat is bij mij in fases gegaan. Ja, dus...
ik wil nog even terugkomen op wat jij zei over van dat je dat ervaarde dat jij en Emmy, dus jij met je zusje en dan je twee Colombiaanse broertjes, dat die elkaar eigenlijk vonden in de verbindende factor voetbal. ik ben natuurlijk opgegroeid met mijn zusje, biologische zusje in een pleeggezin. En ik had echt die binding zoals jouw biologische of jouw Colombiaanse adoptiebroertjes met mijn broer. Omdat mijn broer en ik scheelden 2,5 jaar. En met mijn zusje scheelde ik 4 jaar. Dus wij hadden natuurlijk, doordat we enige jaren bij onze biologische ouders opgroeiden, hadden wij echt wel een goede hechting. En we hielden van dezelfde dingen, allebei super sportief en lekker dansen. En wat meer dezelfde karaktereigenschappen. En dat was voor mij ook heel lastig dat ik toen in een pleeggezin terechtkwam met alleen mijn biologische zusje en niet met mijn broer. En dat is iets wat toen zo ook is gelopen. En het bureau jeugdzorg vond toen 3 kinderen dan te zwaar voor de pleeggezin waar ik dan in zat. En zij vonden dat zelf ook. Dus dat was geen optie. En mijn broer zat toen ook al tijdelijk in een ander gezin. Dus ja, dan plaats je ook niet zo'n kind zomaar over. Maar ik heb dat wel altijd als wel heel erg jammer gevonden. Omdat, ja, en het is ook bijvoorbeeld, als ik dat dan wel eens zie bij de pleegzorg bijvoorbeeld, dan vroeger had je zo'n boekje, wat je dan kreeg als potentiële pleegouder, als je dan had aangemeld en je wilt door die screening heen ook en zo. En dan, ja, we zoeken een gezin voor Pietje en Clara, leeftijd die en dat. En ze vinden dit leuk en dat leuk en dit is vooral belangrijk. En ja, misschien is ze astmatisch, dus dan geen dieren of zo. Ja, een soort van advertentie. Ik heb dat altijd zo, ja, onsmakelijk gevonden, zeg maar. Vooral toen ik als tiener daar zo achter kwam, dat ik dacht, oh, dan ja, worden die kinderen zo geadverteerd. Zo van, ja, we zijn op zoek naar een gezin. En ik begrijp wel dat je, ja, op een manier, er is altijd tekort aan pleegouders, dat je dat moet promoten. Maar ik vond dat, ja, altijd wel.
Maar is dat ook niet bij jou?
Een gek iets of zo. En ook wel. En ze kijken ook echt wel naar de te plaatsen kinderen, ja, zeg maar. Want het is makkelijker om 2 kinderen te plaatsen dan 3 kinderen. Dat is natuurlijk gelijk als je 3 kinderen met hechtingsproblematiek of nou ja, met überhaupt het trauma van een uithuisplaatsing in een gezin plaatst. Dat is best wel heftig natuurlijk. Dus 2 kinderen is ook weer makkelijker te plaatsen. En dan, wij waren 2 meisjes. 2 meisjes is bijvoorbeeld weer jonger, veel makkelijker dan 2 tienerjongens. Want er zijn heel veel pleegouders die, je kan ook opgeven wat je voorkeur is. Zo van, dat je liever niet met Down of liever niet kind van 10 of juist wel. Of, weet je, dus dat, ja, het is ook een soort van rare handel voelt het dan of zo. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn pleegouders ook gevraagd werd dan, ja, of het dan een issue was, of het probleem was dat wij dan een donkere huidskleur hadden. En dat ik dacht, oké.
Okay. Ja, maar het is eigenlijk, ik vind het ook wel goed ergens.
Blanke ouders. Ja, het heeft zijn redenen natuurlijk. Ja, en precies, ze moeten het vragen. Maar voor jou als kind, hè, dat is dat natuurlijk raar, is dat wel iets wat jou raakt?
Tuurlijk.
Hè? Want ja, het gaat over jou als persoon. En voor de mensen die werken in deze sector, ben je gewoon een case. Je bent gewoon een onderdeel van de caseload. Maar voor mij is het mijn leven. En dat vond ik bijvoorbeeld ook heel tekenend toen ik mijn gezinsvoogd opzocht een paar jaar geleden. Dus toen was ik al 30 plus. Of 30, 31. En dat ik had wat vragen ook over mijn biologische ouders en hoe hij ons had ervaren en et cetera. En dat, ik weet nog dat ik binnenkwam en dat zijn partner, ze hadden elkaar ontmoet ook toen ze allebei werkten voor jeugdzorg. Dat ze, het was wel heel vriendelijk en zo, maar dat zij ook zei van ja, we hadden ook echt wel een bizarre baan, hè. En toen dacht ik, het feit dat je dit nu zo zegt, terwijl je weet dat ik een voormalig pleegkind was. Ik kom nu jaren later, ik kom nu 20 jaar later, kom ik, en nog langer dan eigenlijk zelfs, als je het helemaal terugrekent, kom ik vragen stellen vanuit een hele andere leeftijdsfase en dingen. En dan kan je zoiets nog eigenlijk uitkramen. Dan denk je van, dan heb je dus nog steeds niet geleerd. Dat gewoon, want inderdaad, voor jou was het een baan, maar voor mij was het mijn leven. En heeft het effect gehad op de rest van mijn leven en zal het ook hebben. En wat ik al eerder aangaf, het is niet alleen negatief, maar ook zeker heb ik er kracht uitgehaald. Maar het is gewoon heel vreemd om dan zoiets te zeggen. Zo van, ja, wat wel een bizarre baan. Ja, als we... ik denk ook, ik vond het echt, ik dacht, oké. Maar ja, dus dat dan, ja, voor hun is het werk. Ik denk dat het soms belangrijk is om stil te staan wat voor impactvolle, ja, wat...
Maar überhaupt, wat mensen... maar aan de andere kant, mensen, het gaat er ook vooral om hoe het bij jou binnenkomt. Hoe je daarmee omgaat, toch? Want weet je wat het is? Denk ik dan... ja, we mogen zeker rekening houden met een ander, absoluut. Alles mag het liefste gaan vanuit liefde en respect. Altijd met de juiste intentie. Maar soms kan de ander er ook niks aan doen wat hij zegt dat het verkeerd aankomt bij de ander.
Nee, dan ben ik begrijp ook wat je bedoelt. Maar het getuigt voor mij dan als van een persoon met weinig reflectievermogen. Omdat
als we het dan over die persoon hebben waar we het net over hadden. Ja.
Dat is, vaak is het dan toch een beperkt referentiekader. Mm-hmm. En ik denk ook dat dat ook niet heel ja, het is ook niet heel gek. Want die persoon weet niet hoe het is om uit huis geplaatst te worden. Die weet niet hoe het is om bij je biologische ouders vandaan te worden getrokken. En ergens anders te moeten opgroeien. Die kan zich daar totaal geen voorstelling van geven. Ja, die werkte met pleeggezinnen en pleegkinderen in die context. Maar het werkelijk kunnen doorvoelen en het werk kunnen begrijpen wat voor impact dat heeft, dat kunnen zij niet. En dat mag je dus ook niet verwachten. En daarom kan ook zo'n opmerking ook gemaakt worden. Want als ze dat wel had kunnen doorvoelen, zou je zo'n opmerking niet maken. Dat is wat ik bedoelde. Van... En dat heb ik wel moeten leren. Van, het door de ervaringen die je hebt meegemaakt in het leven, wat jij ook hebt met je adoptie, heb je een bepaalde mentale kracht, heb je een bepaalde sterkheid in je zitten, heb je een wat breder referentiekader. En dat is niet, daar kan je voordeel uithalen. Maar soms werkt ook je nadeel, omdat je dan net even een andere verwachting hebt van iemand die dat je datzelfde daarvan verwacht. Maar dat kan dan helemaal niet, want die persoon die heeft echt geen idee daarbij. En ja.
Nou, dat vind ik een mooi onderwerp om daar later nog een keer over uit te weiden.
Goeie.
Laten we deze aflevering afsluiten.
Ja.
Aflevering 11, familie.
Familie, inderdaad. Zal ik hem pakken?
Pak jij een kaartje, ja.
Even kijken, de intentie voor deze week. Volgens mij was het er een die we al hadden gehad. Ik ben dankbaar voor mijn lijf.
Mooie intentie voor de aankomende week.
Ja.
Dan sluiten we hem af.
Ja.
Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Volg ons, ga naar onze website www.wortelsenvleugelsdepodcast.nl en tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Doeg!